We gaan dus spreken uit de derde psalm en dan hebben we toch een kerntekst genomen. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Gemeente, psalm 3. Een morgenlied staat erboven. Dat hebben de vertalers erboven geplaatst. Psalm 4. Een avondlied. We hebben achter onze psalmen ook een morgenzang. En een avondzang, die we ook wel eens zingen. Dat zijn getijdenliederen. De morgenzang zing je 's morgens. De avondzang zing je 's avonds. Is dat met deze psalm ooit ook het geval geweest dat psalm 3 in de tempel wellicht 's morgens klonk en psalm 4 's avonds? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk dat het hier meer slaat op het tijdstip waarop de psalm gedicht is. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Nou, daar kun je een morgentijdstip uit destilleren. En uit psalm 4... Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Nou, daar zou je een avondzang, een avondtijdstip uit kunnen opmaken. Dus het gaat hier meer om het tijdstip waarop de psalm is gedicht. Dan zou psalm 5 trouwens ook een morgenzang zijn. Des morgens zult gij mijn stem horen. Des morgens zal ik mij schikken en wacht houden. Daar zou je dan ook een morgenlied boven kunnen zetten. We zijn in de bevoorrechte positie dat we precies weten wanneer deze psalm gedicht is. En het was niet aan het begin van Davids leven. Het was niet in de tijd waarin de meeste psalmen ontstaan zijn, kan ik wel zeggen. Toen hij door Saul op de hielen werd gezeten. In die zin staan dus de psalmen niet in een chronologische volgorde van Davids leven. Dat kunt u hier wel zien. Deze psalm die komt uit een latere tijd van Davids leven, toen hij reeds lang koning was. Toen hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon. Absalom, zijn zoon. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ach, dat ik in uw plaats gestorven ware. Zijn zoon, Absalom. Ja, gemeente, dat is wel een zeer pijnlijk moment geweest in Davids leven. Dat zijn zoon tegen hem opstond. Niet alleen maar om hem van de troon te stoten, maar ook stellig om hem van het leven te beroven. Alles wat hij onder Saul had moeten lijden, voordat hij koning werd, is daarbij ongetwijfeld in het niet gevallen. Dat nu zijn eigen zoon. En bovendien, ter verzwaring daarvan, het was ook nog zijn eigen schuld. Had Nathan, de profeet, niet gezegd: het zwaard zal van uw huis niet wijken. Eigen schuld. Alles wat er gebeurd was in Davids gezin, eigen schuld. Hij kon er ook weinig van zeggen. Amnon, de oudste zoon van David, Amnon, de kroonprins, die hoererij bedreef met zijn zusje, zijn halfzusje, de zus van de halfzus, de zus, de volle zus van Absalom. Ze was een volle zus van Absalom, Tamar. Een volle zus van Absalom, halfzusje van Amnon. Maar Amnon vergreep zich aan haar. En wat moest David daarvan zeggen? Ja, hij had er wat van moeten zeggen. Hij had er tegenop moeten treden. Hij had Amnon moeten straffen. Maar pa, kijk naar jezelf. Sint Uria en Batseba. David kon niet meer zoveel zeggen. Hij kon daar niet zo meer tegen optreden. Kijk naar jezelf. Wat heb je zelf allemaal gedaan? Hij was eigenlijk wat dat betreft lam geslagen in zijn bestraffing. Hij kon er niet veel van zeggen. Hij heeft er kennelijk ook niks tegen gedaan. Ondertussen was de wrok bij Absalom tegen Amnon, zijn oudste broer, was wel blijven zitten. Hij had zich aan zijn volle zus vergrepen, aan Tamar. Een tijd lang hield hij zich koest. Maar u kent de geschiedenis wel, toen hij de kans kreeg, tijdens een feest waar ook Amnon voor uitgenodigd was, toen vergreep hij zich aan zijn broer. En hij vluchtte. Hij vluchtte naar Gesor. Gedurende lange tijd. Totdat uiteindelijk David ertoe bewogen werd om Absalom terug te laten komen. Dat ging niet zomaar. Dat ging niet zo gemakkelijk. Want David die kon het kennelijk Absalom maar slecht vergeven dat hij zich aan de kroonprins had vergrepen aan Amnon, dat hij gedood was. En uiteindelijk toen Absalom weer in genade was aangenomen, Joab heeft daar een grote rol in gespeeld, u kent die geschiedenis misschien ook wel. Toen begon Absalom, die begon kuren te krijgen. Hij ging verwaand doen. Hij stak zijn hoofd omhoog alsof hij de kroonprins was. Hij begon de gunst van het volk voor zich te winnen. En de koning verdacht te maken bij zijn onderdanen. En u weet waar het toe geleid heeft. Hij ging naar Hebron, zogenaamd om een offeranden te doen, om een gelofte in te lossen. En onder dat voorwendsel deed hij dat, hij ging naar Hebron. En daar werd de opstand geboren tegen David. David moest Jeruzalem uit. Hij is mijn gouden stad uitgevlucht. Om het niet in Jeruzalem tot een treffen te laten komen tussen zijn zoon Absalom en hem. Is hij maar spoedig uitgeweken richting de Jordaan, over de Jordaan, naar het uiterste van het land toe. En als David daar dan is gevlucht voor Absalom, ja, dan wordt denk ik hier, ongeveer daar in die plaats, misschien al wel eerder, misschien al wel direct bij zijn vertrek, toen hij de Beit Kidron overstak, zou kunnen natuurlijk. Als het toen al geboren is, deze psalm. Toen is deze psalm geboren. Toen hij vluchtte, toen hij vloot voor zijn zoon. Hoe bitter, zijn zoon. Beni, beni, mijn zoon, Absalom. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Vuldigt, zegt hij tegen de Heer. O Heere toch, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Zo dadelijk spreekt hij over tienduizenden des volks. Tienduizenden des volks. En hoe moet het door de koning zijn heen gegaan? Dit zijn alles de brokstukken van mijn eigen gedrag. Van mijn vele vrouwen die ik had. En heb, waarvan de zoons nu tegen elkaar opstaan. De een is de zoon van die vrouw en de ander van die vrouw. En wel gezamenlijke vader, maar allemaal verschillende moeder. Dat speelde ook nog mee natuurlijk. In al die onmin die in Davids huis kwam. Maar vooral dat zwaard zal van uw huis niet wijken wat Nathan de profeet gesproken had. De Heere had het David wel vergeven. De Heere heeft uw misdaad weggenomen en uw zonde verzoend, zeker waar. Maar de gevolgen ervan, ook Gods kinderen hoor, zondigen niet goedkoop. Juist Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Als je in de zonde valt, ja, je kunt genade bij de Heere vinden. Zeker waar, dat had David ook gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat alle gevolgen meteen weg zijn. Dat kind dat geboren werd, dat stierf ook, hè. Toen Nathan de profeet tot hem was gekomen, dat kind dat geboren werd, dat moest David ook missen. Dat was een van de gevolgen van de zonde, die nam de Heere niet allemaal weg. En dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken, dat nam de Heere ook niet weg. Dat is al die tijd daarna steeds weer gebleken in al de verwikkelingen die in Davids huis en huisgezin zich voordeden. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat moet door de koning heen gegaan zijn. Toen hij deze psalm dichtte, eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld. U kunt het trouwens in de geschiedenissen in Samuel ook zien. Als David de beek Kidron overtrekt, Jeruzalem uit, om te vluchten naar de Jordaan toe, dan zijn daar de twee priesters, Zadok en Abjatar, met de ark. Die willen dat de ark met David meegaat. Die willen ze in veiligheid brengen en meevoeren naar de Jordaan toe. Zodat in ieder geval Absalom daar geen misbruik van kan maken. Maar David zegt, nee, toch maar niet. Niet mee, die ark. Laat hij teruggaan naar zijn plaats waar hij thuis hoort. Laat ik die niet meevoeren in mijn ballingschap. Want als de Heere welgevallen aan mij heeft, dan zal hij mij toch in deze plaats nog weer terugbrengen. En zo niet, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ziet u wel, daar bukt de koning onder het oordeel Gods. Dat is altijd ook het beste maar. Hè? Als je tegen de Heere gezondigd hebt, ook al heb je genade gevonden, maar je moet er toch de gevolgen nog van lijden. Dat komt veel voor. Hè? Denk bijvoorbeeld een dronkaard. Zomaar een voorbeeld hoor. Een dronkaard die langdurig veel gedronken heeft. En die komt tot bekering. Ja, al die dronkenschap kan hem vergeven worden. Die wordt hem vergeven. Als hij waarachtig bij de Heer Jezus aan de voeten van de Heer Jezus komt, dan wordt hem dat vergeven. Maar dat betekent niet dat hij al de schade die hij aan zijn lichaam al heeft, door dat vele drinken. Want dat is schadelijk, hè. Pas op, hè. Er zijn veel meer mensen verdronken in zo'n klein glaasje, dan in alle wereldzeeën, hoor. Zo'n klein glaasje, daar zijn wel wat mensen in verdronken. Hè? Nou, kijk, een dronkaard die lange tijd gedronken heeft en daar schade van lijdt in zijn lichaam. Ja, dat wordt niet allemaal weggenomen, hoor, als je tot bekering komt. Het is niet zo dat je dan ineens weer kern gezond bent en al die ongemakken niet meer hebt. Nee, die zul je moeten dragen. En dan komt het op buigen aan. Op bukken. Je ziet dat ook bij zijn vertrek uit Jeruzalem. Als Simei, de zoon van Gera, hem uitscheldt. Gij Belialsman. Nou krijg je je verdiende loon. Hij kwam uit het huis van Saul, van Benjamin was die. Hij had een gloeiende hekel aan David, want hij nam het voor Saul op. Saul die er niet meer was. David was in zijn plaats gekomen. Hij nam het David kwalijk. Dat hij in Sauls plaats koning was over Israël. En hij schold hem uit. Gij man des bloeds. En Joab en Abisai die wilden er tegenaan. Hè. Die wilden die Simei wel eens even het zwijgen opleggen. Maar David zei, stil maar. Laat hem maar schelden. Want de Heere heeft tegen hem gezegd. Scheld David. Dit gebeurt niet zomaar. Dat ik uitgescholden word. Dit is van de Heere. Dit is het oordeel op mijn zonde. Dit is het oordeel op mijn zonde. Hè. Bukken onder het oordeel van God. Dat mocht David doen. Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel. Hij heeft geen heil gehad. Het is over en uit. Wie zal David nog het goede doen zien? Niemand immers nog. Hij heeft geen heil en verlossing en redding meer te verwachten. Hij is bij God uit de gratie. Helemaal uit de gratie gevallen. En dat komt nooit meer goed hoor. Velen vroegen twijfelmoedig. Kijk ook maar naar de vierde psalm. Die hoort hier toch ook een beetje bij, denk ik. Die vierde psalm. Velen twijfelmoedig vragen. Wie zal ons het goede nog doen? Ook mannen die bij David waren. Die met hem meetrokken richting de Jordaan. Er waren er velen bij die het kennelijk niet meer zo zagen zitten. Die onder elkaar zeiden, mompelden. Het is voorbij. Het is voorbij met David. Hij heeft geen gunst en geen heil en geen hulp en geen redding en verlossing meer te verwachten. Het is over en uit. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela staat er aan. Sela. En wat Sela precies betekent, dat weten we niet. Sommigen denken aan pauze, maar dat is het ongetwijfeld niet. Want kijk maar, Sela staat ook bij het laatste vers. En die pauze gaat dan wel erg lang duren, nietwaar? Als het daar pauze moet betekenen, hè? Die pauze, daar komt dan nooit een eind aan. Dat is wel een beetje een vreemde betekenis voor het woord Sela, pauze. Dat kan niet kloppen. Dat is bij meerdere psalmen zo, hè? Dat bij het laatste vers nog Sela staat. Dus dat kan niet waar zijn. Het moet iets van een soort bekrachtiging betekenen. Hoe dan ook, het moet iets betekenen van nadruk. Hè? Dus een... Ik zou zeggen een hamerslag erbij. Een hamerslag erbij. Een dikke streep eronder. Hè. Zo vast en zeker lijkt het te liggen. Ja, wat die velen zeggen. Ja, daar kan eigenlijk niemand, haast niemand nog enige twijfel aan hebben. David als een verloren boel. En dan zou je denken als iemand zo gebukt gaat onder zijn zonden en onder zijn leed. Dan zal u wel weinig hoop en weinig vertrouwen meer hebben. Dat zou u verwachten. Dan zal het geloof ook wel op een laag pitje staan. Dan zal wel alles wankelen en bezwijken, ook in Davids ziel. Dat zou je verwachten. Maar gemeente, het tegendeel blijkt het geval te zijn. En dat zien we wel vaker in het geestelijk leven. Hoe dieper je verootmoedigd wordt, des te levendiger wordt de hoop. Des te echter, hartelijker, voller wordt de hoop. Als wij weinig besef hebben van wie we zijn en wat de oorzaak is van alles, hè, en weinig verootmoediging, ja, dan is het in het geestelijk leven ook vaak allemaal maar een beetje halen en brengen. Allemaal een beetje slapjes, flauwekost. Allemaal een beetje, nou ja, wat, daarnaast erbij. Dan hangt het er allemaal maar een beetje bij je. Dan is de oefening van het geloof vaak ook niet zo sterk. Maar juist daar, waar het oordeel van God wordt gebillijkt. En waar gebukt wordt onder wat God heeft gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Juist als je dat waarheid ziet worden, zoals David het waarheid zag worden in wat er met Absalom allemaal gebeurde en die velen die tegen hem opstonden. Juist daar ontvlamt de gloed van de hoop. En van het geloof en van het vurige pleiten bij God. Kijk je maar. Doch, gij, Heere, zijt een schild voor mij. Mijn eer En die mijn hoofd opheft. Dat doch. Dat heeft iets in zich van. Zal het nochtans. En toch. En toch. Hè, tegen alles in. Hè, tegen alles in. Tegen alles wat je ervaart. In. Wat je in je voelt. In je ziel. Tekeer gaat. Rommelt. Van buiten komt. Hè. Er zijn tegensprekers van buiten en van binnen vaak. En als dan de omstandigheden er ook nog niet naar zijn, die ook getuigen ook nog tegen je, alles wat er gebeurt, en het lijkt waar te zijn, er is geen heil bij God, het lijkt volop waar te zijn, je moet zeggen van, ja, iedereen die het zegt, die heeft gelijk. David zou het toch eigenlijk redelijkerwijs ook moeten inzien, dit kan niet meer, hè. Dit kan niet meer. Hij gaat met een handjevol mensen, gaat hij richting de Jordaan toe, wat getrouwelingen. Maar ja, straks als Absalom komt, wie zal dan nog iets kunnen beginnen, hè? Met die menigte des volks. Wie zal dan nog iets kunnen beginnen? Iedereen die toch zijn gezonde verstand laat spreken, die zegt, David, geef het nou maar toe en leg het hoofd nou maar in de schoot en geef het nou maar op. En toch. Dat is het geloven. Geloof is een onrustig ding, zei eens iemand. Dat vecht terug. Tegen de wanhoop. Tegen het kleingeloof. Tegen binnenpraters en buitenpraters. Tegen die omstandigheden in die zo tegen je getuigen. Hè? Die kan het geloof kan het niet opgeven. Het geloof kan het niet opgeven. Schijngeloof ligt zo tegen de vlakte. Dat geeft er meteen de bons aan. Houdt er meteen mee op. Maar het ware oprechte geloof, dat gaat juist dan als het zo in de tang komt. Als het zo op de proef gesteld wordt. Als de ziel ook zo eronder verootmoedigd wordt. Zoals die van David eronder verootmoedigd moet zijn geweest. Dat kan niet anders. Dat ontvlamt. En toch, hè, ik wijs u op onze catechismus als het gaat om de rechtvaardiging uit het geloof. Hè, als mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. Dat is wat Gods kind in zich gevoelt. Dat hij tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal gezondigd heeft en geen daarvan gehouden heeft. En dan dat machtige, nochtans God, om de verdiensten van Christus wil, mij de gerechtigheid van Christus schenkt en toe-eigent, even alsof ik zelf in eigen persoon al die gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Dat nochtans, daar zit me toch een kracht in, hè? Nochtans zal ik van de Heere in vreugde, vol vreugde opspringen, zegt Habakuk, al zal de vijgenboom niet bloeien en al zal er geen rund in de stallingen zijn. Nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Dat zit ook in dat woordje doch. Maar gij, Heere, ik kan het niet gewonnen geven. Gij zijt een schild voor mij. Voor mij. Een schild. Een rondas en beukelaar, om een paar soorten schilden te noemen. Grote schilden, kleine schilden. Allemaal een eigen naam. Een schild, dan heb je achterweg. Als er pijlen worden afgevuurd. Een krijgsman heeft een schild bij zich. Schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, schrijft Paulus in Efeze 6. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Het schild des geloofs, daar kun je voor je houden. En als je daar behendig en geoefend in bent, in het gebruik van het schild, ja, dan moet je ook geoefend in raken. Het schild des geloofs. Daar zijn oefeningen voor. Hè. Als je voor de eerste keer een schild in je hand geduwd krijgt, dan sta je daar misschien een beetje mee te klungelen. Hè, een beetje onhandig mee te rommelen. Hè. Maar als een krijgsman die ermee geoefend is, dan weet hij precies hoe hij met dat schild moet handelen, waar hij het houden moet. De Heer. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heere, zegt ons volkslied. De Heere is een zon en een schild. Hoe vaak staat dat niet, hè, in de Bijbel? Dat de Heer een schild is voor al degenen die waarachtig bij hem schuilen. In nood en dood, in zonder besef en schuld, die bij hem schuilen, die bij Christus schuilen, die mogen zich bergen achter het schild. Gij zijt een schild voor mij. Voor mij. Niet alleen voor anderen. Ook voor mij. Al had David het nou niet bepaald verdiend. Al had hij het verdiend om daar naakt en bloot voor al die vurige pijlen te staan die op hem werden afgeschoten. Door die velen. Zonder schild. Dat had hij verdiend. En toch beleidt hij hier. Gij zijt een schild voor mij. Altijd geweest. En een wonder. Ook nu nog. En gij zult dat zijn. Waarachter ik mij bergen kan. Veilig en wel bewaard. Een schild voor mij. Mijn eer. Mijn eer. God is mijn eer. En wat betekent dat nou? Hè? Mijn eer. Weet u dat grondbetekenis van het woord eer, dat is gewicht. Gewicht. God is zijn gewicht. Zelf is hij maar een veertje gelijk. Daardoor de wind wordt meegenomen. Dat is snel weg. Weggeblazen, zoals de bladeren van de bomen ook deze week, hè. Moet eens kijken, hier die bladeren van die platanen en de schorsen van die boom. Heb je dat gezien? Hoeveel stukken schors dat daar in de kanten ligt, hier voor de kerk. He, meegenomen door de wind, weggeblazen. He, door de droogte natuurlijk is dat gekomen en van de week die wind erop, he, alles losgelaten, allemaal losgelaten. Licht. Licht als een veer. Kurk droog natuurlijk. Zo licht als wat. Het lag bij mij zelfs achter het huis. Het schors. Op de achterstraat. Helemaal over de kerk gewaaid. Licht. Ja, dat zijn wij ook als het erop aankomt, hoor. U zegt misschien wel, ja, maar ik ben nog wel eens behoorlijk zwaar in de godsdienst, dominee. Behoorlijk zwaar in de godsdienst. Ja, dat kan wel zijn dat u zo zwaar in de godsdienst bent. Maar ik zeg u dat u licht bent. Zo licht als een veertje. Voor Gods aangezicht ben je zo licht als een veertje. Zo moest David het eigenlijk ook erkennen. En hij zegt, u bent mijn gewicht. U bent mijn gewicht. U bent mijn schild, maar ook mijn gewicht. Als er zwaarigheid in mijn leven is, dan bent u dat, Heere. U geeft bestand en houvast. En zonder u waaien en fladder ik zomaar een eind weg. Zoals dat schors. En zoals de bladeren van de boom. Mijn eer. En dan dat prachtige beelden. Hè? De Bijbel is zo mooi. Zo vol van mooie beelden. Hè? Ja, bijvoorbeeld in Psalm 121. Een schaduw aan uw rechterhand. Ik heb dat ooit wel eens een keer op de Bijbelkring uitgelegd. Wat dat betekent. Een schaduw aan uw rechterhand. Hè, zo prachtig. Maar hier ook. Hè? Hier heb je ook zo'n mooi beeld. En die mijn hoofd. Zie je dit voor je? Wat doet een mens, hè? Als alles tegen is, hè? En alles komt op je af, en alles wordt erover. Wat doet een mens dan, hè, van zichzelf? Ja, dan laat je het hoofdje hangen. Het kopje laat je hangen. En dan zeggen de mensen, kop op. Ja, ze hebben allemaal makkelijk praten, kop op. Maar als de reden is en het hoofdje laten hangen, dan kunnen al die mensen zeggen, kop op. Maar dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. Dat kan alleen maar Als er één op je afkomt. En dat is hij. De Heer, mijn schild. Schild voor mij. Mijn gewicht. Het enige gewicht dat ik in het leven heb. Wat gewicht ook bij mij aanbrengt. Hè, zodat ik niet weggeblazen word. En hij komt en hij legt zijn... Hè, je ziet het voor je. Hè, een vader of een moeder, kind treurig. Niet getroost te krijgen. En je legt het, je hand onder zijn hoofd. Onder de kin. Je tilt het hoofd op. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Die mijn hoofd opheft. Hij tilt je hoofd omhoog. Hè. Hij zegt niet tegen je kop op, want dat helpt niet. Hè. Maar hij doet het zelf. Hij tilt je hoofd omhoog. En gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Geen vader sloeg met grotere mededogen. Die mijn hoofd opheft. En David heeft het mogen ondervinden. In zijn zondebesef. In zijn nood en in zijn dood. Dat er een God in de hemel is die de kin pakt en... Die hem optilt. Hoofd omhoog. Hij zegt het niet. Hij doet het. Hij doet het. En hoe hij nu tot die rijke wetenschap is gekomen. Hè, dat God dat allemaal doet. Een schild is en zijn eer. En degene die zijn hoofd optilt. Dat legt hij uit in vers 5. Het zal niemand verbazen, niemand in de kerk, denk ik. Dat is natuurlijk gekomen in de weg van het gebed. Ja, dat is ook zo. Zeker waar, hè? De weg van het gebed. Dat konden we wel raden. Een weg van het roepen tot God. Want ik riep met mijn stem tot een Heere. Hij liet zijn stem luide horen. En is er een lied, schaamt zich daar niet voor. Wij bidden vaak in stilte. Zonder onze stem te laten horen. Maar een Israëliet, als die las, denk maar aan de kamerding op zijn wagen. Dat was geen Israëliet, maar wel een Oosterling. Die las in de schrift en hij zat hardop te lezen. Hardop lezen en hardop bidden was heel gewoon in die dagen. En zeker als je in grote nood bent, dan liet je je stem tot God horen. Je riep de naam des Heren aan. Zoals we dat ook bijvoorbeeld in Psalm 116 horen. Ik riep de naam des Heren aan. Och Heren, bevrijd mijn ziel. Ook hier, hè, ik riep met mijn stem en met mijn stem, met luider stem tot den Heren. En hij verhoorde mij. Waarvanaf? Vanaf de berg zijner heiligheid. Zeer. Wis en waarachtig. Vanaf de berg zijner heiligheid. Dus het was ook helemaal niet nodig dat die ark meeging. David had gelijk gehad. Die ark kon in Sion blijven. Want de Heere hoort hem ook wel vanuit de landstreek der Jordaan vandaan. Ook al is die van verre. Daar hoeft de ark niet voorbij David te wezen. Die is op den berg van Gods heiligheid. Bij de tempel, bij de tabernakel toen nog. De tempel was nog niet gebouwd. Daar is de ark. Daar was hij ook gebleven. David had hem terug laten brengen. Maar je hoeft niet per se bij de ark te wezen, wil de Heer je horen. Hij hoort je ook wel van verre. Van het einde des lands roep ik tot u, O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. En Psalm 42, van op de landstreek de Jordaan, bij het Hermon, het kleingebergte. Toen kon de psalmdichter kennelijk helemaal niet naar Jeruzalem toe. En toch kon hij ook daar zijn stem laten horen. De ware aanbidders aanbidden God in geest en waarheid, zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Daar hoef je niet voor naar Jeruzalem toe en ook de berg Gerizim niet voor op. De ware aanbidders, die bidden den Vader in geest en in waarheid. Als er een aanroepen is, zonder schaamte. Vrijmoedig. Ieder heeft het mogen horen. Ik vraag me zelfs af of David zich afgezonderd heeft in dit geval. Degene die bij hem waren, die er ook niet zoveel in zagen. Hij is geen heilige God. Die mocht er ook horen dat David wel ter degen nog heil bij God zoekt. Wel ter degen. En zijn gebed kwam in zijn heilige tempel. Toen Jona in de walvis zat. Wij zouden zeggen, daar heb je geen bereik. In de buik van de walvis, daar heb je geen bereik. Maar ook Jona zegt, mijn gebed kwam in uw heilige tempel. Vanuit de buik van de walvis vandaan had Jona bereik. Jazeker, zelfs daar vandaan, uit de diepte van de zeeën, terwijl het wier aan zijn hoofd gebonden was, had Jona bereik bij God. Hij hoorde en antwoordde. Verhoren is antwoorden. Verhoren is reactie geven op het gebed vanuit de berg van mijn heiligheid. Hoe David dat gemerkt heeft, beste mensen, ik weet het niet. Het staat er niet bij. Het kan zijn omdat er kracht werd verleend aan zijn gebed en hij heeft dat gewaar geworden. Dat zou kunnen. Een krachtig gebed, een gebed wat bekrachtigd wordt, staat er eigenlijk, vermag veel. Als er kracht aan het gebed wordt verleend door God zelf, dat wordt je ook wel gewaar. Nou, het zou kunnen dat hij in zijn bidden gewaar geworden is, dat er kracht in zijn gebed mocht zitten bij God vandaan. En dat hij dat als verhoring heeft, als antwoord heeft mogen beschouwen. Of dat er iemand bij hem gekomen is in Gods naam om hem het goede toe te spreken. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen welke profeet dat er nog bij David is geweest? Die met een boodschap van de Heere is gekomen. Nou, wij hoeven het ook niet te weten. Laat dat maar tussen David en de Heere blijven. Maar David mag het hier wel zeggen. Ik riep. En ik had bereik. Het kwam in Sion aan. In Jeruzalem. De plaats, de berg van zijn heiligheid. Waar de ark staat, daar kwam het aan. En het kwam terug. Als ik nou niet naar de berg kan, dan komt de berg naar mij. Ja, de berg kwam naar hem. Met een antwoord. En dat antwoord, dat was kracht in zijn ziel, zonder enige twijfel. Een sela waard, een sela waard, een bekrachtiging waard. Hoe had dat ook betekend? Een bekrachtiging waard. Ja, en dan? Paulus spreekt in een van zijn brieven over een vrede die alle verstand te boven gaat. Wie van ons kent daar ook wat van? Een vrede die alle verstand te boven gaat. In geestelijke strijd, in schuldbesef, in aanvechting, alles tegen, jezelf je tegen, binnenpraters die je niet met rust laten. En dan toch, een vrede waarvan je eigenlijk zelf niet, waar je gewoon niet bij kunt. Dat gaat gewoon alle bidden en denken te boven, alle begrip te boven, alle verstand te boven. Ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Nou. Want daarbij die Jordaan, over de Jordaan misschien al wel, waar die ook een poosje geweest is nog, over de Jordaan. Daar ligt David neder. En hij sliep. Hij sliep alsof er niks aan de hand was. En ik ontwaakte totdat hij wakker werd, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. De Heere was zijn stok en zijn staf. De Heere hield hem overeind en daarom kon hij ook zo gerust nederliggen. Ja, David wist al hoe dat kwam. Dat kwam van God. Van die God die geantwoord had. Die blijk had gegeven van het gebed van David te hebben gehoord. Hoe dan ook, hoe die het ook aan de weet gekomen is. Hij wist, God heeft verhoord. Hij heeft om zijn zoons, om Christus wil, mijn gebed aangenomen. Hij mocht amen zeggen op zijn gebed. Ja, en ja, dan kun je gaan slapen. Dan kun je gaan slapen. Als God aan je zijde is, dan is het goed. Ik lag en sliep gerust. Ik lag neder en sliep. Tot ik ontwaakte. Ik ontwaakte. Want de Heere ondersteunde mij. En dan is ook de bange vrees, die is weg. Hoeveel je ook te vrezen hebt. Die bange vrees, die mag weg. Al zijn er 10.000 des volks tegen je. Psalm 27. Of schoon een oorlog tegen me opstond. Is dat bovenaan het bord, hè? Of schoon een oorlog tegen mij opstond. Zo vertrouw ik hier. Ja, en er waren inderdaad 10.000 des volks tegen David. Want Absalom had de zaak goed voorbereid, hoor. Denk erom, hij had geen half werk gedaan, hij had de zaak goed voorbereid. Hij had overal in het hele land pionnen uitgezet. Om als de bazuin klonk, om dan te roepen, David is, Absalom is koning geworden te Hebron. Absalom is koning geworden te Hebron. De opstand was algemeen, hè? De opstand was algemeen. Dat is zeker zo, zoals op Psalm 4 in de berijming staat. Hè? Zij maken de opstand algemeen. Absalom had goed werk gedaan, hè? Op een goede manier gedaan. Ja, tenminste goed, goed. Moreel gezien natuurlijk helemaal niet goed. Maar slim, sluw. Hij had het goed handig aangepakt. Had de koning zijn vader goed vuil gemaakt. Zwart gemaakt bij de mensen. Als er iemand kwam om het rechts bij de koning te zoeken, dan stond Absalom gereed en hij zei van, daar moet je niet naartoe, naar de koning. Die luistert toch niet naar je. Kom maar bij mij en ik zal je zaak wel regelen. En dan gaf hij natuurlijk een partijdig oordeel. Een gunstig oordeel. En ja, dan word je ieders vriend. Hè. Dan word je ieders vriend. En David had daarmee te maken gekregen. Hè? Alle volk was tegen hem geworden. Althans wel heel veel. Hè? Ze waren allemaal op de hand van Absalom. Het hele land door. Ja, je zou zeggen, dan moet je je daar maar niks van aantrekken. Van wat de mensen allemaal zeggen. Dat is altijd het wijste, beste mensen. Dat heb ik als dominee ook geleerd. En de een weet dit. En de ander weet dat. En je bent altijd afhankelijk van de volksgunst, van wat de mensen over je zeggen. Hoge bomen vangen veel wind, zegt het spreekwoord. Hè? Dat geldt van koningen, dat geldt van regeerders, dat geldt van mensen in de kerk. Daar moet je je maar niks van aantrekken. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Daar moet je je niets van aantrekken. Hè? Maar bij David was het natuurlijk wel zodanig dat zijn troon op het wankelen stond en erger. Zijn troon stond op het wankelen. En de belofte van God was in het geding. Laten we dat ook niet vergeten. Hè? Want de Heere had gezegd, David, als u en uw zonen tegen mij zondigen, dan zal ik je wel kastijden met mensenroede. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Dat had Nathan de profeet al gezegd, voordat het met Uria en Bathsheba plaatsvond. In 2 Samuel 7, de Nathans belofte. Als je zondigt, jij en je zonen tegen mij zondigt, dan ga ik dat wel straffen. Maar mijn goede tierenheid neem ik niet weg. En daar kwam Absalom tegen in opstand. En die geloofde die woorden van de Heere niet. Maar David heeft ze mogen geloven. Juist nu alles wankelt en het hele volk in rep en roer is, alles tegen hem opstaat, mag hij denken aan de belofte van God. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En daarom vrede, rust. En de vrees mag weg. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks. Krijgsvolks is daar ook zeker mee bedoeld. Krijgsvolk, het woord volk betekent ook vaak in het Oude Testament krijgsvolk. Er zijn meerdere voorbeelden van te noemen. En ik denk dat inderdaad ook Absalom er wel voor gezorgd had dat hij voldoende mannen, strijdbare mannen ook achter zich had om die strijd te kunnen winnen. Naar de mens gesproken was dat trouwens ook een uitgemaakte zaak. Wie dat winnen zou. Dat was Absalom. Niet David, geen schijn van kans. En toch, ik zal niet vrezen. Want God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij, het leed van mij, dat mij genaakte. En dan is er ook het gebed weer. Hè. Sta op, o Heer. Verlos mij. He, ze zeggen, hij heeft geen verlossing, geen heil bij God. Schenk mij heil. Schenk mij verlossing, mijn God. Want gij, dat is nou echt een echte psalm, hè? Dat is nou echt typisch voor de psalmen. Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. Gij hebt de tanden van de goddelozen, die hebt gij verbroken. Gij hebt. Wij zouden zeggen, ja, dat moet dan toch wel gaan gebeuren. En David is nog op vlucht. En Absalom komt er zo aan. Met al zijn volk. En dan moet het nog wel gaan gebeuren. Ja, dat is waar. Dat moet nog wel gaan gebeuren. Maar kijk, dan spreekt het geloof. Hè? Het geloof zegt niet van, nou kan het. Het kan misschien. Wie weet. Hè? Nee, het geloof zegt, gij hebt het gedaan. Hè? Want de strijd is van de Heere. Hè? Zoals bij Israël toen ze uit Egypte togen. Gij zult in deze zaak niks te strijden hebben. Staat en ziet het heil des Heren wat hij heden doen zal. Zei Mozes ook tegen het volk. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Gij zult stille zijn. De Heere zal het doen. En dan kun je erover spreken alsof het al gebeurd is. Zaak in de psalmen. Het moet nog gaan gebeuren, maar de zekerheid. Hè? De zekerheid. En die zekerheid is zo heerlijk. De zekerheid van het geloof. Dat zich op God werpt. Dat zich aan de belofte vastklampt. De natansbelofte. Dat heeft David ongetwijfeld gedaan. Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Absalom staat er tegenop. Maar de Heere die houdt zijn belofte vast. Ik zal niet vrezen voor 10.000 volks. Sta op, Heere. Verlos mij, mijn God. Gij hebt. En dan is David aan het eind van de psalm expliciet, uitdrukkelijk. Hij zegt, het heil, de zaligheid, de redding, de verlossing is des Heren. Dat is zijn bezit. Dat is zijn werk. Het heil is des Heren. De Heren is bij machten desnoods met 2 of 3 man nog het heil en de verlossing teweeg te brengen. Hij hoeft er zelfs, als het erop aankomt, helemaal niemand voor te gebruiken. Dat zie je wel bij de Assyriërs die in de dagen van Hiskia Jeruzalem belegerd hadden. 185.000 man. 185.000. Hoeveel zegt u, dominee? Nou, 185.000. Ze lagen allemaal in één nacht gevloerd op het veld. Dus niemand had vastgekomen. Geen mensenhand had vastgekomen. En Jonathan, toen hij de strijd tegen de Filistijnen begon, die klom alleen maar met zijn wapendrager omhoog tegen de steilte. De Filistijnen waren daarboven aan de top. En die maakten een grote slag. Want bij de Heer is er geen verhindering te verlossen door velen of door weinigen. Maakt God niks uit. Gideon mocht het met 300 man doen. Met drie onder van de rest moest hij naar huis laten gaan. Ja, het heil is dus hier. Dat zegt Jona ook in de walvis aan het einde van zijn gebed. Hè? Het heil, dat is van de Heer. Dat komt bij de Heer vandaan, maar het is ook bij hem. Hij is het heil. Hij heeft het heil. Het is aan hem, staat er eigenlijk. Dat betekent, het behoort hem toe. Het is zijn eigendom. En hij doet ermee wat hij wil. Hij doet ermee wat hij wil. Als hij David helpen wil, dan helpt hij David. Dan is er heil. Dan kunnen de mensen zeggen, afgelopen overuit, geen schijn van kans. Het heil is des Heren. En dat woord heil, dat is Yeshua. Daar horen we de naam Jezus in. Daar hoor je iets van de Davidszoon. De grote Davidszoon. Het heil, Jezus. Heil, verlosser, zaligheid. Dat is des Heren. Daar komt de zegen van. Uw zegen over uw volk. Dat weet David. Uw zegen. Niet de vloek. Al lijkt alles op vloek. En oordeel en gericht. Er zal bij u vandaan zegen komen. Waarop ik biddend pleit. Zegen, zegen. En nog eens zegen. Over. Driemaal scheepsrecht.